Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en natuurlijk ook over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de generale audiëntie die Paus Franciscus gegeven heeft op woensdag 26 juni. En de luisteraars van Radio Vaticaan Live, die weten dat u er steeds live kan bij zijn wanneer zo'n generale audiëntie doorgaat. Dat kan iedere woensdag, is dat zo rond 9:40, heeft u de mogelijkheid om op Radio Maria niet alleen af te stemmen op de generale audiëntie, maar dus ook de apostolische zegen van Paus Franciscus te ontvangen. Maar we gaan even stilstaan bij de vertaling van de catechese die de paus heeft gegeven in de reeks van het thema dat hij momenteel bespreekt, namelijk de handelingen der apostelen. Ook gaan we kijken naar een aankondiging die de paus heeft gedaan, namelijk dat er een algemeen consistorie zal georganiseerd worden en we staan stil bij de reden daarvan. Als ook een aankondiging of een bericht dat door de interim-directeur van de persdienst van het Vaticaan, Alessandro Gisotti, werd bekendgemaakt in verband met de vergadering van de Raad der Kardinalen die heeft plaatsgevonden. Ook die bespreken we kort. We gaan het hebben over de bezorgdheid van Paus Franciscus over de zogeheten synodale weg die de kerk in Duitsland wil bewandelen. En we staan stil bij zijn Twitter-berichten, zijn tweets, die hij de afgelopen tijd de wereld heeft ingestuurd. Alvorens we dat allemaal zullen bespreken, gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend. En dan kijken we vooral naar donderdag 27 juni, dan heeft de paus de heer Marjan Saric, de eerste minister van de Republiek van Slovenië, ontvangen, samen met zijn gevolg. Als ook de heer Tomas Kunsteli, de ambassadeur van Slovenië, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De paus ontving professor Edgar Morin en de heer Julio Anibal Rianjo Velandia, de ambassadeur van Colombia, eveneens bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De paus ontving ook nog de deelnemers aan de samenkomst voor de verantwoordelijken en vrijwilligers van het Apostolato del Mare en de deelnemers aan de 41ste sessie van de conferentie van de organisaties van de Verenigde Naties voor Voedsel en Agricultuur. En zoals beloofd zullen wij kunnen luisteren naar de generale audiëntie van de paus die hij gegeven heeft op woensdag 26 juni op een moment waarop dat de paus de mogelijkheid heeft om de pelgrims ook toe te spreken en een catechese te geven. En ook aan de wereld natuurlijk, want dat wordt door heel veel persagentschappen ook gevolgd, die audiënties. We luisteren naar paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
De vrucht van Pinksteren, de krachtige uitstorting van de geest van God over de eerste christelijke gemeenschap, bestond eruit dat velen zich doordrongen wisten van de blijde boodschap, het kerygma, van het heil in Christus en zich vrijelijk bij hem aansloten, zich bekerend, het doopsel in zijn naam ontvangend en op hun beurt de gave van de Heilige Geest aanvaardend. Ongeveer 3000 mensen worden deel van die broederschap die de habitat is van de gelovigen en de kerkelijke gist van het werk van de evangelisatie. De warmte van het geloof van deze broeders en zusters in Christus maakt hun leven het raamwerk voor het werk van God dat zich manifesteert in wonderen en tekenen door de apostelen verricht. Het buitengewone wordt gewoon en het dagelijkse leven wordt de ruimte voor de manifestatie van de levende Christus. De evangelist Lucas vertelt ons erover door ons de kerk in Jeruzalem te tonen als het paradigma van elke christelijke gemeenschap, als de icoon, het beeld van een broederschap die fascineert en die niet gemythologiseerd en ook niet geminimaliseerd mag worden. De verhaling van de handelingen der apostelen laat ons toe om binnen de muren van de domus te kijken waar de eerste christenen als een familie van God samenkomen. Een ruimte van koinonia, dat wil zeggen van de gemeenschap van liefde tussen broeders en zusters in Christus. Men kan zien dat ze heel precies leven. Ze zijn, volhardend in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van brood en in het gebed. Zo lezen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 42. De christenen luisteren volhardend naar de didache, dat wil zeggen de apostolische leer. Ze oefenen een hoge kwaliteit van interpersoonlijke relaties uit, ook door de gemeenschap van geestelijke en materiële goederen. Ze gedenken de Heer door het breken van het brood, dat we zeggen de Eucharistie, en ze voeren een dialoog met God in gebed. En dat is de houding van de christen, de vier sporen als het ware van een goede christen. In tegenstelling tot de menselijke samenleving, waar men de neiging heeft om zijn eigen belangen, onafhankelijk of zelfs ten nadele van anderen, te voldoen, verbiedt de gemeenschap van gelovigen het individualisme om het delen en de solidariteit te bevorderen. Er is gewoon geen plaats voor egoïsme in de ziel van een christen. Als je hart egoïstisch is, dan ben je geen christen. Je bent een werelds persoon die alleen maar op zoek is naar je eigen winst. En Lucas vertelt ons dat de gelovigen samen zijn. Nabijheid en eenheid, dat is de wijze van leven van de gelovigen. Buren die zich zorgen maken over elkaar, niet over elkaar roddelen. Nee, helpen dichter bij elkaar te komen. De genade van het doopsel openbaart dus de intieme band tussen de broeders in Christus die geroepen zijn om te delen, zich met anderen te identificeren en te geven naar gelang de behoefte van ieder van hen. Dat wil zeggen, vrijgevigheid, aalmoezen, zorg voor de anderen, het bezoek aan de zieken, het bezoek aan mensen in nood en mensen die troost nodig hebben. En juist omdat zij de weg van de gemeenschap en de aandacht voor de armen kiest, kan deze broederschap die de kerk is, een waar en authentiek liturgisch leven leiden. Lucas zegt, elke dag waren ze samen, volhardend in de tempel, en braken ze het brood in de huizen en namen ze eten met vreugde en eenvoud van hart, loofden God en genoten ze van de gunst van alle mensen. Ten slotte herinnert het verslag van de handelingen ons eraan dat de Heer de groei van de gemeenschap garandeert. Het volharden van de gelovigen in het ware verbond met God en met hun broeders en zusters wordt op die manier een aantrekkelijke kracht die velen fascineert en overwint. Een principe waardoor de gelovige gemeenschap van alle tijden leeft. Laten we tot de Heilige Geest bidden om van onze communiteiten plaatsen te maken waar we nieuw leven kunnen verwelkomen en beoefenen. Werken van solidariteit en gemeenschap. Plaatsen waar de liturgie een ontmoeting met God is, die de gemeenschap met onze broeders en zusters wordt. Plaatsen die de deuren naar het hemelse Jeruzalem openen.
Le opere di solidarietà e di comunione, luoghi in cui le liturgie siano un incontro con Dio, che diviene comunione con i fratelli e le sorelle, luoghi che siano porte aperte sulla Gerusalemme celeste. Grazie.
En zo konden we luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 26 juni. En de paus die gebruikt hier het passage uit de Handelingen der Apostelen om als het ware een soort van blauwdruk te geven van hoe een christelijke gemeenschap er zou moeten uitzien, met dus een enkele van die centrale punten die de eerste christelijke gemeenschap deden. Namelijk, ze gedenken de Heer door het breken van het brood, de Eucharistie, ze voeren een dialoog met God in gebed en een grote aandacht voor interpersoonlijke relaties. Maar al te vaak zien we ook in onze omgeving of in onze parochie en in de kerk dat het gevaar bestaat dat we een soort van NGO geworden zijn die vooral de aandacht leggen op die interpersoonlijke relaties, maar het breken van het brood, een mooie liturgie, hè, want de paus verbindt die twee ook met elkaar, en de dialoog met God, het gebed, want de Eucharistie is in de eerste plaats een ontmoeting met God. Je moet bezig zijn met God in je hart, met een biddend hart gericht zijn tot God. En we zijn er dus in de eerste plaats in die Eucharistie niet om de mensen te ontmoeten die we sympathiek vinden en leuk, maar wel omwille van het feit dat wij in communicatie willen gaan met God willen zijn. Met hem één willen zijn. En ja, die interpersoonlijke relaties, die vloeien daaruit voort. De paus die legt een duidelijke link tussen enerzijds interpersoonlijke relaties en het is maar van daaruit, wanneer dit ook op een authentieke wijze gebeurt, dat er een echte liturgie kan zijn. Dus beide groepen die te veel aandacht hebben voor liturgie, te weinig voor interpersoonlijke relaties en omgekeerd, te veel voor interpersoonlijke relaties en te weinig voor liturgie, komen dus niet tot dat beeld van de christelijke gemeenschap, die Paus Franciscus hier duidelijk naar voren schuift. Maar dat werk, dat is niet iets wat wij kunnen doen. Het enige wat wij kunnen doen, is de dialoog met God aangaan. Hem vragen om de Heilige Geest uit te storten over onszelf, over de mensen waar we moeten mee samenwerken, waar we parochie mee vormen of gemeenschap mee vormen. Want het is enkel de Heilige Geest die zo fijngevoelig is dat hij in staat is om zoveel verscheidenheid, zoveel verschillen tussen mensen, toch een eenheid te maken. En dat is de kerk. Die verscheidenheid die we allemaal hebben, wordt verenigd, gericht op God, gericht op Christus. En ja, om hem te volgen, ook gehoorzamend aan zijn geboden, aan datgene wat hij van ons vraagt. Zo tekent Paus Franciscus als het ware de blauwdruk voor de christelijke gemeenschap aan de hand van de Handelingen der Apostelen. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek, daarna komen we bij u terug en bespreken we dus nog het komende consistorie, de vergadering van de kardinalen, de leden van het college der kardinalen, die zal samenkomen voor een bepaalde reden. Daar staan we bij stil, als ook bij het verslag over de Raad der Kardinalen, zeg maar het orgaan van die 9 kardinalen die de paus moeten helpen bij de hervorming van de Romeinse curie. Dat is voor zo dadelijk.
Kom scheppen geest daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud. O hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons voor totdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge toon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer, en aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we even stilstaan bij dus het consistorie dat eraan komt. Het is namelijk zo dat het Vaticaan heeft aangekondigd dat de paus op 1 juli 2019 om 10 uur in de Sala Clementina in het Apostolische Paleis in het Vaticaan een zogeheten gewoon publiekelijk consistorie zal samenroepen. Dat wil zeggen een vergadering met de leden van het College der Kardinalen. Dat wil dus zeggen iedereen die tot kardinaal gecreëerd is. En deze vergadering zal gehouden worden om de heiligverklaring van volgende zaligen af te kondigen. Onder meer gaat het over de zalige kardinaal John Henry Newman. En dat is zeker geen onbekende voor velen onder u. Het is een zeer bijzondere figuur die ook veel geschreven heeft. Een heel interessante levensgeschiedenis. Hij is de stichter ook van het oratorium van de heilige Philippus Neri, onder meer in Engeland. En hij wordt dus heilig verklaard. Ook de zalige Giuseppina Vanini, geboren als Giudita Adelaide Agata, de stichteres van de zusters van San Camillo in Italië, wordt heilig verklaard. De derde is de zalige Maria Theresa Caramel Mancidian van de Syro-Malabara Katholieke Kerk, stichteres van de zusters missionarissen van de heilige familie, afkomstig uit India. Dan ook nog de zalige Dulce López Pontes, geboren als Maria Rita en stichteres van de zusters missionarissen van de onbevlekte ontvangenis van de Moeder Gods uit Brazilië. En tot slot de zalige Margarita Bailly, leek van de derde orde van Sint Franciscus van Assisi, afkomstig uit Zwitserland. Ze werkte als naaister en deed ook dienst als catechiste. Ze leefde een eenvoudig leven als Franciscanes en paste die principes van het charisma van de orde in haar eigen leven in en in haar sociaal apostolaat. Dit werd nog groter nadat ze op 8 december 1854, miraculeus genezen van darmkanker, nadat dus een mariaal dogma werd verkondigd, en zij nam dit als een teken van de wens van God om nog grotere dienstbaarheid te betonen, zowel aan God als aan de naaste. Ook zij zal heilig verklaard worden. Op donderdag 27 juni om 1 uur is er een persconferentie geweest die gehouden werd door de ad interim directeur van de persdienst van het Vaticaan, de heere Alessandro Gisotti, samen met Monsignor Marcello Semeraro, de secretaris van de Raad der Kardinalen. En het was natuurlijk een briefing, een verslag over de 30ste vergadering van de Raad der Kardinalen, die vergaderde met de Heilige Vader. De Raad der Kardinalen is gedurende 3 dagen bijeengekomen, dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 juni. Volgende kardinalen waren daarbij aanwezig. Het gaat onder meer over de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, kardinaal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, kardinaal Reinhard Marx, kardinaal Sean Patrick O'Malley, kardinaal Giuseppe Bertello en kardinaal Oswald Gracious. Ook aanwezig waren de secretaris van de Raad der Kardinalen, Monsignor Marcello Semeraro, en de adjunct-secretaris, Monsignor Marco Melino. De Heilige Vader heeft zoals gewoonlijk ook deelgenomen aan de vergaderingen, behalve op woensdagochtend, toen was hij afwezig voor de generale audiëntie, en donderdagochtend voor een reeks audiënties in het Apostolische Paleis van het Vaticaan, zoals u daarnet ook al kon horen. De werksessies vonden 's ochtends van 9 tot 12.30 uur plaats en 's middags van 16.30 uur tot 19 uur. Tijdens de bijeenkomst werd op uitdrukkelijke wens van de Heilige Vader een deel van de opmerkingen van het College der Kardinalen besproken. De adjunct-secretaris, Monsignor Melino, heeft de voorstellen aan de paus en de raad in volgende volgorde toegelicht. Ten eerste werden algemene opmerkingen over, een beetje een kladversie bijna, van de hervormingen van de Romeinse curie besproken. Twee fundamentele kwesties die moeten worden opgelost alvorens de tekst ten gronde kan bestudeerd worden. En ten derde het aantonen van de specifieke opmerkingen die hij heeft ontvangen van andere kardinalen. De raadpleging, waarin de reacties van alle dicasteries van de Romeinse curie en van de pauselijke universiteiten in Rome zijn vastgelegd, maakt het wel nog steeds mogelijk dat ook de nationale bisschoppen conferenties die de termijn niet hebben kunnen halen, hun reactie kunnen geven. Dus u weet, gedurende vele jaren nu al, zijn we dus die vergaderingen van de Raad der Kardinalen, die eerst met 7 waren begonnen, dan uitgebreid naar 9, en met de bedoeling om de paus dus bij te staan bij de hervormingen van de Romeinse Curie. Die Romeinse Curie is eigenlijk het bestuursorgaan van de kerk. Als je Vaticaanstad bekijkt als een regering, als een staat, dan zou je kunnen zeggen dat die dicasteries fungeren als ministeries. Die dus helpen om de eerste minister, de kardinaal-staatssecretaris en het staatshoofd, de paus, helpen om de Vaticaanstad, maar ook de kerk, te besturen. Er is dus een hervorming nodig en de paus is daarmee bezig, heeft een aantal nieuwe dicasteries opgericht, ook een nieuw secretariaat voor de economie onder andere. En we zijn dus ondertussen aan de 30e vergadering toegekomen, het werk is bijna ten einde en men wil dus nu een soort van grondtekst gaan voorleggen aan de andere kardinalen, aan al diegenen die dit document zouden kunnen bestuderen en eventueel opmerkingen geven. Zoals u kon horen, hebben alle dicasteries van de Romeinse Curie, dus de ministeries, hebben hun opmerkingen overgemaakt. Ook de pauselijke universiteiten in Rome hebben hun zegje mogen doen en men heeft nu nog een aantal dagen de tijd om opmerkingen in te dienen en men wacht daar ook op alvorens men verder gaat met dit werk. Samen met de studie en de vergelijking van de antwoorden die tijdens de raadpleging werden ontvangen, vond dan op dinsdag 25 juni om 11 uur de hoorzitting plaats van Monsignor Pio Vito Pinto, de decaan van de Romeinse Rota, die een uiteenzetting hield over de activiteiten van de dicasteries die bevoegd zijn in juridische aangelegenheden. Zoals u weet heeft de kerk eigenlijk een eigen juridisch systeem en een eigen rechtbank die voor bepaalde zaken samenwerkt met burgerlijke rechtbanken. Ik denk maar, en dat is heel actueel, wanneer het gaat over seksueel misbruik, dan wordt er meegewerkt met de burgerlijke autoriteiten. Maar als het bijvoorbeeld gaat over het sacrament van het huwelijk, dan zijn dat natuurlijk aparte afdelingen die dat beoordelen. Omdat het gaat over de beoordeling van een sacrament en dat heeft niets te maken met burgerlijk recht. De 30e vergadering van het College der Kardinalen werd dan om 17:30 afgesloten om zo de deelname mogelijk te maken aan de heilige mis die om 6 uur wordt gecelebreerd door de Heilige Vader aan het altaar van de Sint-Pietersbasiliek. Ter gelegenheid van de 50e bruiloft die er plaatsvindt, namelijk die tussen Guzman Cariquiri Lecour en Lidice Maria Gomez Mango. Volgende vergadering van de Raad der Kardinalen vindt plaats op 17, 18 en 19 september van dit jaar. U blijft op de hoogte via Radio Vaticaan. Wij gaan langzamerhand samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Laten we op voorspraak van Onze Lieve Vrouw zeer zeker ook bidden voor het welslagen van dit moeilijke werk dat de Raad der Kardinalen samen met de Heilige Vader zal nog moeten doormaken, dat alles in goede banen mag geleid worden, dat ze steeds mogen handelen naar datgene wat de Heilige Geest hen ingeeft. Bidden we samen met de paus het Angelus, daarna komen we bij u terug, en spreken we nog kort over de bezorgdheid die de paus heeft geuit aan de Duitse bisschoppenconferentie, en zullen we ook kijken naar de Twitterberichten van paus Franciscus in de afgelopen dagen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zoals beloofd komen we nog even bij u terug, beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Radio Vaticaan. Omwille van de bezorgdheid die Paus Franciscus heeft geuit en gericht aan de Duitse bisschoppen. Deze zijn namelijk bezig met het voorbereiden van een zogeheten synodale weg, die moet leiden tot een kerkhervorming in Duitsland. Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan de Duitse bisschoppen. Bestaan van de brief, waarvan de inhoud niet bekend is, werd wel door de persdienst van het Vaticaan aan het Duitse katholieke persagentschap KNA bevestigd. Paus Franciscus heeft dat hervormingsproces in Duitsland niet verboden, maar hij roept op tot grote voorzichtigheid. Hij vraagt vooral om de eenheid met de wereldkerk en de katholieke leer zeker niet te veronachtzamen. Dit synodale proces of deze synodale weg is een overleg tussen de Duitse bisschoppen samen met andere geestelijke theologen, lekengelovigen en externe deskundigen over onder meer thema's zoals kerkelijke machtsstructuur, het verplichte priestercelibaat en de seksuele moraal. Nu, zoals u kan horen, het zijn geen thema's die... Het zijn eigenlijk thema's die verregaande gevolgen kunnen hebben. En verregaande gevolgen in die zin, eigenlijk is deze brief een beetje een waarschuwing. Het is een beetje een waarschuwing omdat men weet dat de bisschoppenconferentie in Duitsland er een beetje ideeën op nahoudt die misschien niet onmiddellijk in de leer van de katholieke kerk passen. En dus de paus die zegt hier duidelijk, gericht aan onder meer kardinaal Reinhard Marx, wees toch alstublieft voorzichtig dat u geen beslissingen neemt die u buiten de kerk plaatst. Of die mogelijk een schisma, een splitsing van de kerk in Duitsland zou kunnen veroorzaken. Wij volgen het voor u alvast op de voet. Zoals ik zei, de inhoud van de brief is niet bekend, maar het bestaan ervan is wel officieel bevestigd. Wij volgen het voor u in Radio Vaticaan. Tijd om te gaan kijken naar Ad Pontifex, onze rubriek, waar we af en toe de tweetsberichten van Paus Franciscus bespreken. En voor deze aflevering beginnen wij op maandag 24 juni, waar we het hoogfeest hebben gevierd van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. En de paus die schreef het volgende. Het voorbeeld van de heilige Johannes de Doper nodigt ons uit om een kerk te zijn die steeds ten dienste staat van het woord van God. Een kerk die geen aandacht wil vestigen op zichzelf, maar enkel op Christus. Op dinsdag 25 juni dan schreef de paus: ja zeggen aan de Heer betekent ook de moed hebben om nieuw leven te omarmen met liefde wanneer het komt, met al zijn breekbaarheid en kleinheid en met alle contradicties. Op woensdag 26 juni schreef hij: hoeveel malen in ons gebed beperken wij onszelf er niet toe te vragen om gaven en het opsommen van verzoeken, daardoor vergetend dat het eerste wat wij zouden moeten doen is het loven van Gods naam, hem aanbidden en vervolgens zijn levend beeld herkennen in onze broeders en zusters. En tot slot, op donderdag 27 juni schreef hij nog: zalig zij die geloven en die de moed hebben om ontmoeting en eenheid te bevorderen. En zo geef ik ook nog graag mee, alvorens we naar de Vaticaanse hymne zullen luisteren en ook nog een benoeming die gebeurd is in een van de afgelopen dagen, dat de generale audienties, die u steeds hoort tijdens Radio Vaticaan, zullen opgeschort worden in de maand juli. Nu, ik las in bepaalde media dat er dan staat, ja, de paus die blijft in Rome omdat hij geen vakantie wil nemen, omdat hij in solidariteit wil zijn met arme mensen die geen vakantie kunnen nemen. Wel, het ligt net iets anders. Het is zo dat uiteraard dat de paus daar ook aan denkt, heeft hij ook verschillende keren al besproken tijdens zijn pontificaat. Maar vooral, en dat is toch een leuk weetje ook, dat de paus is een religieus, hij is een jezuïet, heeft altijd in gemeenschap geleefd. En het is bij hen, waar dat hij woonde, niet onmiddellijk de gewoonte om naar het buitenland te reizen om vakantie te nemen. Hij zei in een interview met de Mexicaanse televisie in het begin van zijn pontificaat, toen hij de keuze maakte om dus niet gebruik te maken van het buitenverblijf van de pausen, waar zij kunnen over beschikken, het Castel Gandolfo, omwille van het feit dat hij de laatste keer dat hij naar het buitenland ging om vakantie te nemen, dateert van 1986. En hij was niet van plan om die gewoonte te veranderen. Maar hij neemt wel degelijk vakantie en rust. Want om vakantie te nemen moeten wij eigenlijk niet zozeer weggaan van huis. We kunnen rusten bij de Heer. En dat is wat de paus eigenlijk doet. Hij staat een beetje later op. Hij maakt wat meer tijd om, nog meer tijd zelfs, om te bidden, om nog wat meer te kunnen lezen, om bepaalde dingen misschien wel voor te bereiden die op hem wachten in augustus en september. En op die manier het ook wel wat rustiger aan te doen. De generale audienties die worden dus opgeschort, als ook normaal gezien de gewone audienties zullen terugvallen. Tot bijna niets en dan vanaf de maand augustus zal deze opnieuw hervat worden. Dat betekent concreet dat u ook voor het programma Radio Vaticaan Live pas in augustus opnieuw live de generale audiëntie uiteraard zal kunnen bijwonen. Dus vanaf augustus is er terug Radio Vaticaan Live en zullen we ook in het programma Radio Vaticaan de vertalingen geven van die generale audiënties. Ook geef ik u graag alvast mee dat we over die rust waar ik het daarnet over had, zullen we ook een beetje mediteren en stilstaan aan de hand van zaken die geschreven werden door de heilige paus Johannes Paulus II, Benedictus XVI en paus Franciscus. Dat gaan we in de maand juli doen. Dan doen we een special over rust. En in de maand augustus zullen we het hebben over onder meer ook de mariale devotie van paus Franciscus. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik laat u graag nog luisteren naar de Vaticaanse hymne en naar de benoemingen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Thank you. Zo heeft de paus Monsignor Irio Castellucci, de metropolietaartsbisschop van Modena-Nonantola, benoemd tot apostolisch administrator voor Carpi. En Monsignor José Quislon is benoemd tot bisschop van Caxias do Sul in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We wensen u van ganser harte te danken voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.